Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live...
luisteren.
Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media.
Download de BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Het begin van een nieuwe werkweek. Het is maandag 22 april 2024. Buiten is nog pikkerdonker. Naast me zit Iwan Verrips.
Goedemorgen, Bas.
Iwan, we gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, roep het maar. Wat gaan we doen?
Natuurlijk even kijken naar de stand van de formatie. Vanaf welk vertrekpunt gaan we vandaag weer verder? En we hebben het zo meteen over de zorg. Want ja, een compleet zorginfarct dreigt. En dus moeten we kijken naar een andere manier. Op een andere manier naar de kwaliteit van de zorg. Zegt niet tenminste voormalig minister Bussemaker. Je hoort er zo meteen.
Ja, en Wilders en Timmermans vlogen elkaar dit weekend vol in de haren. Gevolgen voor de formatie zijn die er. Nou, dat gaan we straks bespreken met Mats Akkerman. Je krijgt dat en veel meer in deze podcast Ochtendnieuws op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint in Israël, want de Israëlische premier Netanyahu gaat de druk op Hamas vergroten om te zorgen dat de gijzelaars vrijkomen, zei hij in een videoboodschap. En ondertussen hebben de Amerikanen aangekondigd dat ze sancties willen gaan nemen tegen een Israëlisch bataljon dat op de Westbank actief is en daar met settlers mee werkte. En daarvan heeft Blinken gezegd: ik beraad mij nog op. En Netanyahu heeft gezegd: ik ben daar woest over. Dat en meer bespreek ik met Israël-correspondent Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, laten we eerst eventjes naar die druk die Netanyahu zegt op te voeren op Hamas om gijzelaars vrij te krijgen. Hoe wil hij dat doen en waarom juist nu?
Ja, hij heeft het aan de vooravond van Pesach, heeft hij een videoboodschap naar buiten gebracht. Pesach, dat begint hier vanavond. Er wordt herdacht dat de Joden destijds met de Exodus Egypte ontvlucht zijn. Het feest van de vrijheid. Nou ja, het feest van de vrijheid. Er zitten uiteraard nog meer dan 130 Israëli's vast in Gaza. En daarom heeft hij eigenlijk de nadruk op die we mensen in Gaza willen leggen met die boodschap. Want hij ligt eigenlijk de afgelopen dagen, lag hij onder vuur hier in Israël. Er was een programma op tv waarin anonieme onderhandelaars die betrokken waren bij die onderhandelingen in Qatar, in Egypte, in Parijs. En die zeiden van, nou ja, Netanyahu, hij is eigenlijk heel onverschillig over het lot van die gijzelaars. En zonder hem zou het misschien makkelijker zijn geweest om al tot een deal te komen. Dus hij ligt hier onder vuur. Ja. En om dat een beetje af te wenden, heeft hij weer deze boodschap naar buiten gebracht.
Precies, maar de grote vraag is natuurlijk, hoe wil hij dat dan doen? Hoe gaat hij die druk opvoeren op Hamas om die gijzelaars vrij te krijgen?
Nou ja, het zal de komende dagen, mede vanwege de Joodse feestdag, verwacht ik dat er geen groot offensief zal plaatsvinden. Maar achter de schermen wordt er nog steeds druk gepraat met de Verenigde Staten over zo'n offensief in Rafah, helemaal in het zuiden van Gaza. Het gaat op en neer. Net zoals met Iran wordt er nu toch wel meer samengewerkt met Amerika om te kijken of ze tot een oplossing kunnen komen daarvoor. En er zijn extra reservisten opgeroepen die binnenkort zich zullen melden aan de grens met Gaza. Dus er zit wel beweging in om weer richting Rafah te denken na die confrontatie met Iran. En ik verwacht het niet de komende dagen, maar het zou eventueel wel in de komende weken kunnen plaatsvinden.
Precies. Eventjes naar de komende dagen. Ja, het is Pesach, zeiden we al, hè, de paasviering in het Joodse deel van de wereld. Dat is altijd met eten en bidden en wijntjes drinken. Ik neem aan dat inderdaad dan niet heel veel actief zal worden gelobbyd en gevochten.
Nee, dat duurt 8 dagen ook, dat feest. Ik neem aan dat er een groot aantal soldaten zal, die niet nodig zijn, die zullen met verlof gaan. Om thuis soms na maanden weer een familie te zien, om vanavond aan de dinertafel te zitten. En dat wordt op 30 april wordt het afgesloten met een tweede diner eigenlijk. En in die tussentijd verwacht ik weinig grote bewegingen in Gaza of op andere fronten.
Ja. Dan even over die relatie tussen Amerika en Israël, die afgelopen weekend onder druk gekomen is, omdat Amerika aangekondigd heeft een bataljon niet meer te steunen. Hoe zit dat nou precies, Ralf?
Ja, Dat is heel pijnlijk. Dat vinden ze heel pijnlijk. Hier nu, het leger dat nu momenteel op verschillende fronten vecht, krijgt nu waarschijnlijk van de Amerikanen sancties opgelegd. In ieder geval een klein deel daarvan. Vanwege een groot aantal mensenrechten schendingen, in de westelijke Jordaan-oever. Het is een bataljon, het Netzach Yehuda. Dat is een religieus bataljon met ultra-orthodoxe, een beetje de radicale kolonisten, zeg maar. Die komen daar niet in contact met vrouwen. Die krijgen extra ruimte om te bidden en religieuze studies. Dat is een vrij extreem bataljon die, zoals gezegd, die worden verantwoordelijk gehouden onder meer van de dood van een Palestijnse Amerikaan, een 78-jarige Palestijnse Amerikaan, 2 jaar geleden. Die hadden ze gekneveld en voor dood achtergelaten en die is uiteindelijk ook gestorven. En zijn er meer incidenten geweest. En dan is er in Amerika een bepaalde wetgeving die stelt van, als er bepaalde eenheden of mensen mensenrechten geschenden ondergaan, dan kunnen wij die geen hulp geven. Nou, ja. Dat gaat waarschijnlijk nu gebeuren.
Ja, en Netanyahu is daar woest over. Die heeft gezegd, ik ga strijden met alle kracht die ik heb.
Niet alleen Netanyahu, het hele politieke spectrum hier is er woest over. Het leger staat natuurlijk bijvoorbeeld al terecht in Den Haag vanwege beschuldigingen van genocide. Nu komt er een trouwe bondgenoot die eigenlijk zegt van, jullie leger heeft bepaalde mensenrechten en schendingen begaan, dus gaan we jullie straffen. Dus dat komt op veel vlakken verkeerd over in de wereld.
Ja, het andere verhaal is ook wel weer dat de Amerikaanse regering nu, althans, dat is uiteindelijk dus dat steunpakket door het Huis van Afgevaardigden gezeld in Amerika. 14 miljard komt er naar Israël toe. Weten we wat dat pakket inhoudt? Want dat is een steunpakket echt.
Ja, ze krijgen normaal al 4 miljard per jaar van de Amerikanen. Nu dus die extra steun. Het grootste deel daarvan gaat om het aantal luchtweerafweerraketten op te vullen. Ja, ja. Ze hebben natuurlijk de afgelopen half jaar er gigantisch veel afgeschoten. Een inceptie of met Iron Dome kost 1 tot 2 ton. Met de Arrow die ze met die Iraanse aanval hebben gebruikt kost 1 tot 2 miljoen om zo'n aanval af te slaan. Dus die voorraden die beginnen op te raken. En het grootste deel van dat geld gaat er naartoe om die voorraden weer aan te vullen. Ja. Daarnaast andere wapensystemen. En bovenop die 14 miljard overigens gaat ook nog een aantal miljard naar humanitaire hulp naar Gaza en de westelijke Jordaan-oever.
Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv, Israël.
Ja, pas een potje schaken, hoe lang doe je daarover?
Nou, ik? Ja? Jaar of 2.
Dan ben je misschien wel klaar voor een record. Dat ga je waarschijnlijk niet zetten. Een Nigeriaanse meneer heeft dat wel gedaan in New York. Een nieuw record voor het potje langste schaken wat je kan. Marathon schaken. Zometeen hoor je hoe lang het record is. En ook waarom dat in vredesnaam deed.
Ochtendnieuws.
Ja, na lang wachten kwam dit weekend dan ook eindelijk de goedkeuring in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ik zei het al, niet alleen voor dat militair steunpakket voor Israël, maar ook voor Oekraïne. $61 miljard groot, want munitie, wapensystemen, onderdelen zijn keihard nodig daar aan het front. Maar het duurt nog even voordat die voorraden invloed gaan hebben op de oorlog daar. Het Russisch leger gaat ervan profiteren, zo zeggen kenners. Want die gaan elk moment mogelijk een Russisch offensief starten. En dat is ook iets wat de Oekraïnse president Zelensky op televisie zei gisteren. Dat zei hij tegen de Amerikaanse televisie en de NBC. En hoopt zich met dat nieuwe steunpakket te kunnen verdedigen.
Ja, NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei in een interview met MSNBC dat de steun niet te laat komt, maar dat de vertraging door het huis wel gevolgen heeft.
It's not too late, but of course the delay has had real consequences. The Ukrainians have now for months been outgunned, roughly 1-5, 1-10, depends a bit on what part of the front line you talk about. But the Russians have had much more ammunition, and the Ukrainians have been forced to ration their ammunition. And we have seen also that fewer Russian missiles, drones, have been shot down simply because they lack air defense system and also ammunition to the air defense systems. But it's not too late.
Al dus Jens Stoltenberg, de voorganger van Mark Rutte. Die benadert toch, althans waarschijnlijk, dat er nog steeds geen plannen zijn voor uiteraard militairen van NAVO-landen in Oekraïne. Hij zegt wel, NAVO-partners hebben het recht om Oekraïne te helpen, maar wij als NAVO zijn er nog geen partij in het conflict. Nou, zometeen om 7 uur gaan we praten met Peter Weininga, defensiespecialist van het HCSS, over de gevolgen uiteraard van het aannemen van het steunpakket in het huis afgelopen. afgelopen zaterdag.
Ja, precies. Waar mevrouw Marjorie Taylor Greene, een vrij radicale rechtse aanhanger van Trump, het niet mee eens was. Die heeft zelfs gezegd, Mike Johnson, de speaker of the House van de Republikeinen, die moet daardoor zijn baan kwijt. Maar zij is inmiddels hot news in Rusland. Ze vinden dat een echte vrouw.
Ja, ik zag op de staatsmedia dat ze daar heel erg trots op haar zijn. Dat het inderdaad een echte vrouw is. Een mooie, blonde vrouw. Die staat voor de principes en echt een sterke vrouw. Zij zei inderdaad na die stemming in het huis dat ze inderdaad nog steeds wil dat Johnson weggaat. Ja. Maar eerst gaan ze even met reces. Dan kunnen al die congresleden terug naar hun achterban kijken wat ze er nou eigenlijk van vinden. En dan misschien van hem af. Dus hij is nog niet weg. Maar die motion to vacate komt er wellicht aan.
En dan gaan wij naar oud-minister Jet Bussemaker. Die vindt dat we op een andere manier moeten kijken naar de kwaliteit van de zorg om te voorkomen dat we straks in een compleet zorginfarct belanden, zegt ze in BNR Beter, onze podcast over de zorg. Bussemaker is tegenwoordig voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en adviseert de overheid geregeld op het vlak van zorg. Er is nu al een gigantisch personeelstekort en dat groeit de komende jaren alleen maar. En anderzijds, het aantal hulpbehoevenden groeit ook. En dus zegt Bussemaker, het is tijd om de kwaliteit van onze zorg maar eens even ter discussie te stellen.
Je kan de kwaliteit van zorg afmeten aan 4 keer per dag de temperatuur van iemand meten. Nou, dan kan je zeggen, dat is heel hoge kwaliteit, want we hebben dat allemaal gemeten. We weten zeker dat er in die uren helemaal niks kan gebeuren. Nou, in de meeste gevallen kan het ook met 1 keer per dag. Mm-hmm. Die tijd kan je dan gebruiken om iets anders te doen. Kijk naar de hele discussie over verantwoorden. We verantwoorden ons helemaal suf. Ja, 35-40% van de tijd van zorgverleners, zowel in de oudere zorg als in ziekenhuizen, eigenlijk overal, wordt gebruikt om dingen op te schrijven en te verantwoorden waar we eigenlijk niks mee doen. Maar op papier ziet dat er dan uit als fantastische kwaliteit.
Precies.
Maar we leren er niets van. En wij pleiten ook als Raad voor Volksgezondheid en Samenleving daar echt voor hele forse plannen, waarbij binnen 5 jaar eigenlijk de helft van de administratieve lasten naar beneden zou verdwijnen. Dus naar beneden zou moeten. En dan zou je ook, ik geloof dat je dan al 75.000 mensen erbij hebt.
Ja, even terug naar uw voorbeeld van die 4 keer temperaturen. Dat zijn dus medische handelingen die je dus niet meer gaat doen. Dan is het misschien een basale medische handeling, omdat je aan 1 keer genoeg hebt. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, hoe het ook bent of keert, er gaan medische handelingen dus wegvallen. Oftewel, er is minder goede controle op mij. Want ik krijg dan minder goede zorg.
Snap ik. Daarom is het ook zo belangrijk dat we dit niet presenteren als we gaan de kwaliteit van zorg eens even verlagen.
Maar dat bedoelt u wel.
Nee, ik blijf dat echt stellig ontkennen. Ik stel dat niet. Ik stel dat we daar anders naar moeten kijken. Dat we daar andere mensen ook bij moeten betrekken. Dat het niet alleen iets is van de professionals die dat in bepaalde richtlijnen vastleggen. Kan best belangrijk zijn. Maar dat vraagt een maatschappelijke dialoog met de hele samenleving.
Dus hij, oud-PvdA-minister Jet Bussemaker in het podcast BNR Beter, onder leiding van Nina van der Dungen. En die aflevering kan je nu al als podcast vinden op bijvoorbeeld je favoriete podcast hebt. En dat is bnr.nl/beter. 3:30 vanmiddag hoor je het live hier op de zender. En dan gaan we naar Tesla, want dat heeft de prijzen van zijn auto's opnieuw verlaagd in een aantal belangrijke markten. Dan moet je denken aan Amerika, China en Europa. Dat zijn eigenlijk alle markten. Omdat het bedrijf van Elon Musk te maken heeft met tegenvallend verkopen. Morgen verschijnen nabeurs kwartaalcijfers over Q1 2024. En analisten vrezen dat die zullen tegenvallen. Nou, het aandeel Tesla is sinds het begin van dit jaar al met ruim 40% gedaald. Met name de concurrentie van Chinese merken als BYD is hevig. En dat merk slaagt er wel in om relatief betaalbare modellen de markt in te krijgen. Terwijl Tesla's aangekondigde volumemodel met een lage prijs, de Model 2, opnieuw is uitgesteld. Nou, de prijs in China voor alle Tesla's zijn dan ook met zo'n $2000 verlaagd. En vorige week kondigde Tesla aan dat ze 10% van het personeel gaat ontslaan. Kwam er vrijdag een terugroepactie voor alle Cybertrucks vanwege de veiligheidsproblemen. En besloot Musk dit weekend af te zien van zijn reis naar India. Belangrijke groeimarkt voor Tesla, waar die premier Modi zal ontmoeten, omdat hij, zoals hij zelf verklaarde, zeer zware Tesla-verplichtingen heeft. Nou, dat is niet een understatement dit keer.
Ja, nog steeds bedrijfscijfersseizoen. Deze week is het tijd voor Amerikaanse techbedrijven, Nederlandse uitblinkers en Boeing. Ook al zo'n pareltje. Jochem Visser van BNR Beurs zet de cijfers op een rijtje.
Ja, daar gaan we weer met een bomvolle week. De best bekende bedrijven van over de hele wereld komen met de rapportcijfers over hun laatste kwartaal. We gaan ons verbazen over techreuzen Microsoft en Alphabet en de winsten en investeringen rond, jawel, AI. Betaalgigant Visa komt met cijfers. En het Nederlandse Adyen is misschien 10 keer zo klein, maar staat ook klaar om te vertellen over de groei. Uit de hoek van de chipbedrijven komen Besi en ASMI met cijfers. En Unilever, Nestlé, PepsiCo en Heineken komen vertellen of de prijzen in de supermarkt nou eindelijk een keer gelijk kunnen blijven. Er zitten ook mankenbroeders tussen, want Tesla, lees Elon Musk, zet zijn geld in op de zelfrijdende robotaxi in plaats van de Model 2, de voorspelbare massa-auto. En de autoverkoop liep al niet zo lekker. Bij Boeing vraagt men zich af of er niet alleen deurpanelen, maar ook bestuurders los kunnen worden gemaakt. Maar dat kan altijd erger, want heeft u nou geen geld voor de vakantie naar de Grand Canyon, dan kan u ook volstaan met een blik op de koers van Viaplay.
Dat allemaal dus in BNR Beurs ook wel weer vanavond voor een groot deel. 6:30, nieuwe aflevering, live te luisteren hier op BNR. En direct daarna te vinden in de BNR-app. En live luisteren kan ook in die app.
Ja, dan is de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten ingeschakeld, want die heeft bemiddeld tussen Siewert van Linde, de man van de mondkapjes, en de stichting Hulptroepenalliantie, die hij destijds leidde. Onderwerp van gesprek, het beslag dat door de stichting gelegd is op de bezittingen van Van Linde. En dat bevestigt advocaat Jaap-Willem Rozemond, die Van Linde sinds deze week om niet bijstaat. Na berichtgeving in het FD, Van Linde zei afgelopen tijd in interviews dat hij zich geen verdediging kan veroorloven. Bijvoorbeeld op één. Hij zei dat hij meerdere keren is beslagen, zowel privé als zakelijk, door zowel de OM als die Stichting Hulptroepenalliantie.
En dat is meermalen gebeurd. Nou, dan denk je, nou, waarom heb je geen rechtsbijstand? Nou, daar heb ik dan geen recht op. De verzekeraar die ik heb, die wil niet uitkeren. En ik kan al het bezit dat ik heb, kan ik ook niet meer verkopen, want er ligt beslag op. En uiteindelijk heb ik daarvan bij het Openbaar Ministerie gemeld. Ik heb al heel lang gezegd tegen hun, ik wil schikken, ik wil verklaren, maakt mij niet uit. Maar ik kan zo niet verder. Die hebben geld vrijgegeven, dus dat was in de zomer van 23. En 100.000 euro gegeven. Een maand later is datzelfde bedrag door die stichting beslagen. Ja. En heb je weer niks.
Ja, dus heeft hij zoveel beslagen dat hij niks kan en zichzelf niet kan verdedigen. Nou, dus heeft advocaat Rozemond de deken ingeschakeld om te bemiddelen over die beslaglegging. Want zo zegt de advocaat, als er geen geld wordt vrijgemaakt voor een kort geding, kan de rechter niet oordelen of dat beslag wel rechtmatig is of niet. Nou, daar zit wat in, strikt juridisch gezien. Die stichting heeft nu toegezegd het kort geding te zullen bekostigen. En dat kort geding gaat waarschijnlijk morgen al plaatsvinden, dinsdag dus, zegt Rozemond. De civiele zaak over de omstreden mondkapjesdeal die begint vandaag tegen het bedrijf van Van Linde en twee compagnons. De overheid wil alle miljoenen terugzien die met die handel in mondkapjes zijn verdiend. Maar dat staat dan weer los van de nog lopende strafrechtelijke procedure door het OM, want zoals gezegd, ook die hebben beslagen naar mogelijke strafbare feiten door Van Linde Kungsuis. En het OM wil daar nog niks over zeggen, want het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. En dan gaan we naar de formatiegesprekken met informateurs Dijkgraaf en Van Zwol, want die gaan hun vijfde volle onderhandelingsweek in. Na een weekend waarin PVV-leider Wilders zei aangifte te doen tegen GroenLinks-PvdA-leider Timmermans, want die zei allemaal dingen op het congres. We gaan erover praten met politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, Wilders wil aangifte doen van bedreiging. Timmermans, hoe heeft hij gereageerd?
Ja, die zegt, Wilders die doet eigenlijk wat hij altijd doet op het moment dat hij een beetje in paniek is. En dan gaat hij wild om zich heen slaan. Dus Timmermans is niet echt onder de indruk. Bovendien denk ik dat er weinig mensen zijn die ook echt denken dat Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid echt iets bedreigend zou zeggen. Want op zijn partijcongres hield hij natuurlijk een speech. En daarin zei hij de zin dat hij niets zou nalaten om te voorkomen dat Geert Wilders aan de macht zou komen. Later bleek dat in de oorspronkelijke spreektekst niet had moeten staan in plaats van niets. Nou, Geert Wilders zag daar een bedreiging in. Hè. Die zei, niets nalaten, bedoel je dan ook geweld? Maar volgens mij denkt niemand echt dat Frans Timmermans geweld zou gebruiken daarvoor. En ik denk ook niet dat je het echt los kan zien van het feit dat Frans Timmermans natuurlijk voor het weekend aankondigde van, nou ja, deze formatie gaat inmiddels zo stroef. Misschien moeten we eens kijken naar andere opties voor een kabinet. Bijvoorbeeld eentje waar ik bij zit. Mm-hmm. Ja, en Geert Wilders voelt natuurlijk ook wel dat het niet goed gaat met de formatie. Dat het stroef loopt en dat de druk begint op te lopen om eruit te komen. Want ze hebben nog maar iets meer dan 3 weken. En tot nu toe, nou ja, dat hebben we veel gezien vorige week, gaat het alles behalve soepel.
Ja, op zich is Timmermans niet echt iemand waarvan je heel erg geweld vreest, ook verder zou ik denken, maar oké. GroenLinks PvdA had een congres dit weekend, eigenlijk 3 congressen. Eentje van GroenLinks, eentje van PvdA en eentje van GroenLinks PvdA. Wat gebeurde daar verder? Was daar nog noemenswaardig, behalve die speech van Timmermans, wat te melden?
Nou ja, eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant de samenwerking, die gaan ze verder intensiveren. Allebei de partijen hebben daar in grote meerderheid voor gestemd. Dus zo'n 80% van PvdA en van GroenLinks zeggen we gaan meer samenwerken komende tijd. De definitieve knoop of ze bijvoorbeeld willen gaan fuseren, die is in 2026 wordt dat nu besloten. Dus dat is nog even wachten. Eén onderwerp waar wel duidelijk toch soms wat problemen nog zitten binnen die partij is het natuurlijk het Israël-Gaza-conflict. Ja. Er waren een aantal mensen, met name uit de GroenLinks-hoek, die zich daarover wilden uitspreken. Er kwam ook op een gegeven moment een motie waarbij werd gezegd, ja, kritiek op Zionisme en Israël is niet hetzelfde als antisemitisme, maar er werd een inspreker, werd daarbij wel het woord ontnomen. Motie werd uiteindelijk met 60% tegen verworpen. Maar daar zie je wel echt dat binnen die partij dat gewoon een gevoelige discussie is. Mm. En dat zal ook de komende tijd, ook met die intensievere samenwerking, denk ik nog wel een ingewikkeld onderwerp blijven voor Frans Timmermans, om daar precies de goede toon voor te vinden.
Dan, Bas zei het net al, formatiegesprekken gaan vandaag verder. Wat staat er op de agenda?
Ja, we gaan weer een gezamenlijk gesprek zien van de vier partijen. Dus om 10:00 komen PVV, VVD, NSC en BBB weer samen. Het is nog even de vraag of Geert Wilders daarbij is. Want gisteren zagen we op zijn Twitter, nadat zijn broer het eerder al had gemeld, dat zijn moeder is overleden. Dus nou ja, dat is natuurlijk gewoon een vervelende persoonlijke situatie. Het zou kunnen dat dat voor de formatie nog een klein beetje invloed gaat hebben. Ik moest zelf denken aan de formatie van 2017, toen overleed de moeder van Jesse Klaver. Toen werden ook een aantal gesprekken even opgeschoven. Dus het zou kunnen dat dat deze week in de planning nog gaat meespelen. Maar in ieder geval staat er voorlopig gewoon een gesprek met de vier partijen gepland vandaag.
En verder, wat zien we nog in de Tweede Kamer? Ik geloof de huurwet van Hugo de Jonge komt nog voorbij, hè?
Ja, klopt. Maandag is altijd een rustige dag, maar er is een wetgevingsoverleg over de wet betaalbare huur van Hugo de Jonge inderdaad. En ja, dat wordt nog wel interessant, want die wordt later deze week wordt die in een debat behandeld, daadwerkelijk. Voorstanders zeggen natuurlijk dat het een goede wet is om de huurprijzen te drukken voor bijvoorbeeld politieagenten of verpleegkundigen, dat die gewoon weer in de stad kunnen gaan wonen. Maar tegenstanders zeggen, ja, voor huurbazen wordt het super onaantrekkelijk om nog huizen te verhuren. Ja. En dan gaat iedereen die huizen van de hand doen. En dan gaan er uiteindelijk, heb je dan nog minder huizen. Dus dat wordt nog wel een interessant debat vandaag.
Ja, en die verkoop die is al gaande. Nou, dat is zometeen om 10:00 begint dat in de Tweede Kamer. Dankjewel, politiek verslaggever Mats Akkerman.
Ja, dan gaan we over dit onderwerp, over die Hugo de Jonge wet trouwens, praten straks met Peter Boelhouwer van de TU Delft.
Die heeft gekeken naar een Duits voorbeeld en haalt daar een soort idee uit. Best interessant.
Beter. We gaan naar de kranten, want wereldwijde militaire uitgaven stijgen een nieuwe recordhoogte, lezen we in Trouw, mede door de oorlog van de Oekraïne. Internationaal Vredesonderzoeksinstituut in Stockholm, het SIPRI, meldt in zijn nieuw rapport dat er vorig jaar 2289 miljard euro is verspijkerd aan defensieuitgaven, dat is nogal wat.
Dan in het FD. CVC paait potentiële beleggers met hoge groei en veel dividend. Private Equity Huis gaat naar verwachting ergens in de komende weken in Amsterdam naar de beurs. Zakenbankiers en van UBS voorspellen dat de omzet en winst van die private investeerder de komende jaren fors gaat groeien.
Ja, en dan de broodjesketen Subway lezen we in het FD. Is op ramkoers met franchisebemiddelaars. Nou, dan moet je uitkijken, want dan krijg je een footlong hoagie naar binnen. De franchisebemiddelaars vinden dat de broodjesketen hun contracten onterecht heeft beëindigd. En ook vermoeden ze dat de nieuwe eigenaar van Subway af wil van het model met tussenpersonen.
Zo'n kartonmes. De Financiële Telegraaf dan. Woning in Utrecht biedt de grootste prijsstijging. Huizenkopers waren de eerste 3 maanden van het jaar het duurst uit in de provincie Utrecht. 5,7% erbij op jaarbasis. Kleinste stijging deed zich voor in Zeeland. 1,7% meldt het CBS.
Ja, dan in de Volkskrant. De flitsbezorgmanie lijkt uitgeflitst. Want Getir gaat mogelijk weg uit Nederland. Ze gaan Nederland, Duitsland en Engeland verlaten. Het wil zich richten op de thuismarkt Turkije.
En tot slot nog het Algemeen Dagblad. Europa beleefde recordjaar aan klimaatrampen. Geteisterd door hittestress, droogte en bosbranden. Wereldwijd was het op aarde vorig jaar warmer dan ooit in de recente geschiedenis, blijkt uit de jaarlijkse staat van het Europese klimaat. Dat is van de Europese klimaatdienst Copernicus en de Wereldmeteorologische Organisatie. Lezen we in het AD dus. Ja, Bas, ik vroeg net al, ben jij een beetje een schaker?
Nee.
Ik kan daar geen hout van.
Ik ook,
kan
er maar niks van. Nee.
Nou, dan gaan wij dat dus niet doen. Tunde Onokaya, die ken je niet.
Nee.
Maar dat is een Nigeriaanse meneer. Die is wel goed in schaken en houdt er ook van. Sterker nog, die heeft dit weekend het record marathonschaken verbroken. Het is een 29-jarige man uit Nigeria dus. Op Times Square in New York deed hij dat.
Ja.
Met veel steun en aanmoediging. Onder andere van allerlei Nigerianen die in Amerika wonen daar naartoe zijn gekomen. Na 58 uur schaken, achtereenvolgens.
Hallo.
Was hij nog steeds bezig?
Dus 2 dagen 10 uur achter elkaar.
Achter elkaar. In zijn thuisland in Nigeria kijken mensen via Twitch mee. En die zijn heel erg trots. De Nigeriaanse vicepresident, wie kent hem niet, Kashim Shettima, die schrijft op X dat meneer Onakoya de symbool is van uitmuntendheid en veerkracht die Nigerianen in binnen- en buitenland onderscheidt. Ga, schrijf geschiedenis en schrijf onze naam in goud. Al dus de vicepresident Shettima. Het record moet nog wel formeel worden bevestigd door het Guinness World Record Organisatie, want er moet nog, ja, dat is altijd een beetje formaliteit, moet nog wel gaan gebeuren. Het vorige wereldrecord was 56 uur, 9 minuten en 37 seconden. En deze meneer die heeft dus 58 uur geschaakt. Met zijn actie hoopt hij $1 miljoen op te halen voor het goede doel. Te weten, ja, hoe kan het ook anders, schaakeducatie voor kinderen. Daar heeft ook een hele stichting voor opgezet in Afrika. En een mooie doel gehaald in New York.
Nou, daarmee is deze podcast mat.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.